Ik ben Michiel van Vught en welkom bij Je Geld en of Je Leven. De podcast die jou helpt betere keuzes te maken ten aanzien van je geld en je leven. Mijn doel? 10 miljoen mensen inspireren hetzelfde te doen. En jij kunt meehelpen door deze podcast 5 sterren te geven bij Apple, Google en Spotify. Leuk dat je luistert. Deze podcast is overigens mede mogelijk gemaakt door NNK Vermogensbeheer. Ja, leuk dat je misschien weer kijkt of luistert. En we hebben vandaag een mooie aflevering, vind ik zelf. We gaan namelijk de grens over. Want mijn gast is van origine Belgisch. Toch, Philip?
Ja, dat klopt, inderdaad.
Philip de Groeve, leuk dat je er bent. We gaan het vandaag hebben over een best wel actueel punt volgens mij. Over taboes namelijk. En dat vond ik wel grappig, want ik zat te kijken op jouw website. Je bent van origine apotheker.
Klopt.
En je hebt ook een soort interesse voor marketing en tegenwoordig een passie voor het doorbreken van taboes op de werkvloer, maar ook in andere zaken. En daar heb je heel veel onderzoek naar gedaan, dus daar gaan we over praten. Maar ik vond het toch wel fascinerend. Hoe ga je van een apotheker eindigen in een taboespreker eigenlijk? Hoe is dat zo ooit ontstaan?
Kijk, je start met een studie. En dan na die studie wou ik in feite ondernemer worden. En daar dan de opleiding voor gevolgd. Met marketing in aanraking gekomen en onmiddellijk verliefd geworden op de dynamiek uit die marketingomgeving. En in feite heel snel bij een marketingagentschap begonnen. Zo in farmabedrijven daarna terecht te komen, want ja, die titel apotheker draag je mee.
Ja, ja.
En op die manier ben ik nu toch al meer dan 20 jaar actief in de marketing. Ja.
Maar en hoe kom je dan uiteindelijk, denk je, ik maak een overstap naar taboes? Had je zelf veel te maken met taboes of vond je het gewoon interessant of is dat per ongeluk?
Nee, ik ben voor mijn huidige werkgever naar Nederland gekomen. En daar, dat is Coloplast, en daar maken we heel veel taboe-doorbrekende campagnes. En door die taboe-doorbrekende campagnes zag je van potverdorie, we zijn hier iets heel moois aan het doen. En dat gaat dan eerder over mensen met intieme gezondheidsproblemen, dat gaat over poep en plas. Daar wordt niet heel vaak en gemakkelijk over gesproken.
Alleen als je baby en als kind bent, hè, als ik thuis aan de eettafel over poep en plas praat, dan liggen mijn kinderen onder de tafel aan het lachen. Maar dan naarmate ze die van 12, die begint het al een beetje ongemakkelijk te vinden, inderdaad.
Ja, ja.
Praten we niet zo makkelijk meer over, nee.
Nee, dat is heel typisch dat poep en plas bij kinderen onmiddellijk lachwekkend zijn. Ik ga het ongetwijfeld nog eens straks toelichten met de hersenen. Maar je legt daar al een basis vanaf kinds, been af. Voor de taboes die dan vastgelegd worden. En zo zijn er heel veel taboes. Het gaat niet alleen over poep en plas. In Vlaanderen noemen we het dan pipi-kaka-humor.
Ja.
Het is vanuit die taboes, poep en plas, dat ik beginnen nadenken ben over wat ik in mijn vorige 15 jaar gedaan heb in marketing. En in die vorige 15 jaar ben ik in heel veel landen, ik heb in Turkije gewoond, ik heb in Duitsland gewoond, en ook veel gereisd, voornamelijk over zwangerschap en babyvoeding. Daarvoor heel veel vrouwen in Rusland, in Iran, in Kenia, geïnterviewd over hun zwangerschapsreis. En dan pas ben ik beginnen beseffen van potverdorie, die taboes die we nu aanpakken over poep en plas, die leven ook, maar andere taboes dan, die leven ook in de ganse zwangerschapsjourney. Of ja. In feite de ganse journey die de gemiddelde vrouw meemaakt. En dan heb ik gedacht van potverdorie, hier moet er toch ook eens over gesproken worden.
Hey, nou gaan wij het zo over een aantal taboes hebben die ook veel bij vrouwen spelen. Maar ja, zover ik weet, ben ik een man en jij ook. Is dat niet een beetje apart dat wij als twee mannen over vrouwelijke taboes gaan praten?
Dat is volledig verkeerd.
Ja, daar klopt niks van, hè? Maar goed, dus gewoon even doorzetten als je luistert. Doe maar alsof wij vrouwen zijn. Nou ja, je hebt even onderzoek naar gedaan. Maar even toch ook weer interessant. Waarom ga je naar Iran, Rusland en Kenia om met vrouwen over hun zwangerschap te praten? Dat was vanuit de functie die je had.
Ja, toen voor het merk dat we deden, zwangerschapssuppletie, probeer je marketing insights te verzamelen. Je probeert die journey die de vrouw meemaakt zo goed mogelijk te begrijpen, zodat je jouw communicatie perfect kunt aanpassen en de mensen kunt overtuigen met de juiste insights om jouw product te nemen.
Ja,
nu, die markten zijn groeimarkten voor veel bedrijven en daarom gingen wij richting die markten. In België en Nederland zijn producten als foliumzuur goed bekend. In, Nederland niet vergoed, maar bijvoorbeeld in Rusland zijn die producten vergoed. In Saudi en dergelijke krijg je vergoedingen. In Kenia geeft de overheid bijvoorbeeld gratis zelf producten om daar de zwangerschap zo goed mogelijk te ondersteunen.
Ja, ja, precies. Oké. Oké, daar gaan we het zo over hebben, over een aantal taboes. Maar wat is dat eigenlijk, een taboe? Kun je daar iets... want ik snap wel, hè, we praten er niet over, volgens mij. Is dat een soort van definitie? Maar heb je daar wat uitleg bij?
Ja, taboes zijn in feite bijzonder interessant. Je kunt heel wat literatuur terugvinden over taboes. En laten we dan eerst zeggen, een taboe is niet altijd een taboe overal. We kunnen nu gerust spreken over menstruatie en hier aan deze tafel zal dat dan geen taboe zijn. Maar probeer maar eens tegen jouw werkgever te zeggen dat je thuis ziek bent omwille van menstruatie. Dat is veel moeilijker.
Ja. Dus
een taboe is niet altijd een taboe. Nu, toevallig zijn er taboes die altijd taboes zijn, overal ter wereld. En dan is er onderzoek, gebeurt er onderzoek naar taboewoorden. En wat zie je dan? Dat taboewoorden, zoals alles wat te maken heeft met seks of lichaamssecreties, die zijn bijna overal ter wereld taboe. Maar dan heb je taboewoorden die sterk verschillen. Dat kan zijn bijvoorbeeld omwille van geloof. Geld is in bepaalde contexten en culturen een taboe. En daar zie je dat dat per cultuur verschilt. Nu, interessant is om dan onderzoek te gaan bekijken die te maken heeft met de hersenen. De taal, over het algemeen, gaan we zeggen dat de taal in de linkerhelft van ons hoofd is opgeslaan. Taboewoorden zitten daar niet. En dat is heel interessant, want als je dus een taboewoord hoort, ziet, leest of spreekt, dan trigger je niet die linkerhelft, maar dan trigger je elementen uit de rechterhelft.
En dat is normaal gesproken ook, voor mij is links een beetje het rationele brein en rechts meer het creatieve brein. Hè?
Ja, en de emotie.
Ja. Emoties,
dus
ja.
Er wordt inderdaad een andere emotie opgewekt bij dat woord. Maar waarom zit dat woord daar? Dat is interessant. Ja. Waarom zit poep bij jouw kinderen, zoals dat je daar juist zei, waarom zit dat al in die rechterkant en niet aan die andere kant? Wie heeft dat daar gestoken?
Nou, vertel het maar, ik heb geen idee. Ik niet, denk ik. Maar ja, waarschijnlijk wel.
Waarschijnlijk wel, ja. Dan wordt toch vaak gezegd dat ouders een hele grote invloed hebben.
Ja.
En de vraag die je dan moet gaan stellen, als dat taboe jou belemmert in bepaalde situaties, kun je het dan overhevelen terug naar de taalkant of naar de normale kant? En dat is interessant. Waarom? Omdat als je in de medische sector gaat kijken, dan doen we dat. We proberen die woorden over te geven. Ik ga proberen... Ik blijf misschien bij jouw voorbeeldje van poep en plas.
Ja, dat vindt vast iedereen heerlijk om naar te luisteren. Poep en plas aflevering.
Ja, poep en plas. Ik had de titel moeten aanpassen.
Van, ja. Poepen en plassen, dat is de aflevering 100, weet ik veel, 70 over poep en plassen.
Maar jij zei dat je twee kinderen had?
Ja, twee jongens van 9 en 12 zijn ze inmiddels.
9 en 12 zijn ze ondertussen, ja. Oké, maar dan heb je inderdaad de periode meegemaakt dat... poep en plas humor.
Die van 9 kan er nog steeds stiekem om lachen, hoor. Als ik, ik moet poepen. Die 12 print dus ongemakkelijk te vinden.
Ja, ja. Dus kijk, we kijken naar taboewoorden. Die zitten dan in die rechterhelft. En die rechterhelft heeft een meer emotionele helft. In feite zit in die rechterhelft alle vloekwoorden, poep en plas, seks, zijn altijd typisch die woorden die je typisch als kind al geleerd hebt van, oei, dat mag niet. Bijvoorbeeld vloeken. Ja. Soms zal een kind eens vloeken, dat mag niet. Bijvoorbeeld poep, mag je niet aankomen. Moet rap weg. Hetzelfde voor plas. Je mag niet op de grond plassen. Onmiddellijk, van heel jongs af aan, wordt jou geleerd van, dat mag niet. En zeker seks. Onmiddellijk, oh nee, mag niet. Maar ook bijvoorbeeld in Nederland kom je ook veel geld. Geld. Als je gewoon al gaat kijken, geld mag je niet weten. Hoeveel is het? 18% van de kinderen weten bij het overlijden van hun ouders of ongeveer welk bezit zij hebben.
Oh ja? Ja. Slechts 18%?
Ja, het is toch zo'n groot taboe dat we er met onze ouders zelf niet over hebben. Zelf niet op latere leeftijd.
Maar dat is dat... want ik heb een tijdje in Amerika gewoond en daar is dat volgens mij anders. Daar is het veel gebruikelijker van, dit is wat ik verdien.
Ja,
en dit is wat, weet ik veel, ik ben kwijtgeraakt aan schuld. En nu ben ik weer dit aan het doen. Terwijl Nederland hebben we het over alles nog wat, maar niet
dat is cultuur. Dus in de ene cultuur ga je geld als een taboe woord gaan aanschouwen. In de andere cultuur gaat je dat helemaal gewoon als in de taal aanschouwen.
Ja. En is dat dan zo, als je bijvoorbeeld naar dat geldtaboe kijkt in Nederland, dan... Ja, kijk, in Nederland hadden we altijd vadertje en moedertje staat en alles was goed geregeld. Van pensioen tot scholing tot, nou, noem het allemaal op, alles was goed. Maar ja, nu verandert dat langzaam zeker. Maar omdat we er nooit echt over na hoefden te denken, nou, hadden we het er ook niet over. Terwijl in Amerika was het al veel meer. Je moet voor jezelf zorgen. Ik kan me best voorstellen dat dat soort, zeg maar, grote trends ook zorgen dat een taboe dus verdwijnt. Of misschien juist opkomt, omdat gewoon de maatschappelijke ontwikkelingen anders zijn. Nee, is dat zo?
Zeker zo. Geld is zo een typisch taboe, waarbij dat je de cultuurverschillen zelf tussen Vlaanderen en Nederland al onmiddellijk ziet, ook in de praktijk. In Nederland, zoals hij zegt, is altijd goed gezorgd geweest. Je hebt ook een hele rijke staat, hè, laat ons eerlijk zijn. Er zijn weinig landen zo rijk als Nederland. Vlaanderen of België is dan altijd wat een armere staat geweest. Hè. De mop van de wegen in België, die ga ik niet herhalen.
Maar was het maar een mop?
Het is inderdaad... Ja. Maar de Belgen durven dan wel tegenreageren en zeggen van, ja, maar wij rijden wel met chicere auto's op slechtere wegen.
Ah, kijk, keuzes maken.
Ja. Ja. Voor een Vlaming of een Belg, als je geld hebt, dan toon je dat ook graag. En dat heeft dan niet te maken met zozeer stoeven of pochen met het geld dat je hebt, maar je toont het graag, je deelt het ook graag. Je gaat gemakkelijker iemand uitnodigen, je gaat gemakkelijker je geld delen met andere mensen. Niet alleen om te tonen dat je het hebt, dat is een gedeelte daarvan, dat is een gedeelte van jouw status. Je ontleent ook een klein beetje status aan jouw titel, aan jouw geld. En daar zie je inderdaad een cultuurverschil met Nederland, waar dat... Stel nu, ik kom toe met een hele dure auto hier op jouw parking, dan denk je van, oei, die verdient te veel.
Ja, precies. Hoge bomen vangen veel wind. Dus dan gelijk, hoppakee.
Maar als je naar Duitsland, die jaren in Duitsland of in België, dan ga je ook de perceptie krijgen, oh, die moet heel goed zijn.
Ja, precies. Ja.
Er zit soms wel een klein perceptieverschil in.
Maar dat zit in Nederland bijvoorbeeld, hebben dat Calvinisme van, gewoon normaal doen, hard werken en doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dat is van dan eeuwen geleden.
Ja.
En dat hebben we nog steeds, zeg maar. Dus, de grote auto, dus die opschepper.
Ja, in Nederland heb je een reclameslogan die luidt: als je maar lang genoeg normaal doet, word je vanzelf speciaal.
Ja, precies.
Nergens ter wereld snappen ze die
slogan. Nee. En wij vinden hem top.
Ja, jullie vinden hem top. Ja. maar in Vlaanderen zou je dat niet snappen.
Nee, precies.
Wat bedoelen ze daarmee? Niemand die het zegt.
Oh, dat grappig, ja. Ja. Nou, zo is dus dat taboe, zeg maar, die zijn... Er is een aantal dingen, wat zei je net, die zijn eigenlijk wel wereldwijd overal hetzelfde. Ja. Maar er is ook echt wel per regio, letterlijk gewoon 10 kilometer een grens over, zie je al verschillen ontstaan.
Ja.
Als het gaat om wat geld.
Ja.
Of,
ja. En dat heeft veel te maken met cultuur. Ja. Cultuur en dan misschien ook geloof en dergelijke en allemaal die zaken. Maar hoe dat het met de paplepel is ingeleverd. Ja. Maar poep en plas dus ook. Wat gebeurt er nu bij kinderen als jij... dat woord taboe hebt, en je hebt dat gekaderd in, nee, mag niet, dan zie je wel vaker dat bijvoorbeeld kinderen last krijgen van constipatie. Bijvoorbeeld. En in die mate constipatie dat de dokters ook heel vaak zeggen, ja, het zit tussen de oren.
Oh ja, precies.
Het zit tussen de oren. En dat klopt, want dat kind groeit eruit. Als een volwassene constipatie heeft, dan ga je vaak gaan kijken naar de anatomie en allemaal die zaken. Maar bij kinderen zit het vaak tussen de oren. En dan zie je dat de gedragstherapie, waar is die op gericht? Die is gericht op het normaliseren. We gaan dat kind aansporen om 3 tot 5 keer per dag op regelmatige basis, dus elke keer na elke maaltijd, een kwartiertje naar het toilet te laten gaan. Of 10 minuten. Niet dat die moet ontlasten op dat moment, maar dat hij op zijn minst de gewoonte krijgt van een bowel movement te gaan maken.
Ja, precies. Het hoort erbij.
Zoals tandenpoetsen. En dan krijg je het normaal. Dus je bouwt een structuur in, dan wordt het normaal. Een andere gedragstherapie is die van de beloning. Als dat kind dat dan 5 keer per dag doet, dan kun je die een beloning geven. Dat kan zijn in een medaille, een sticker of weet ik veel wat. En dan, door beloning, krijg je in feite in jouw hersenen een sprong van nee mag niet naar ja mag wel.
Maar zit nog wel in dezelfde hersenhelft.
Nee, en dan kun je het overgeven. Ja. Dat is alleszins de bedoeling dat je het op die manier met gedragstherapie probeert over te geven. In feite, die taboewoorden die aan die rechterkant zitten, daar hebben wij een inhibitiemechanisme op. En telkens als we die uitspreken, dan duurt dat net een fractie van een seconde langer, of als we ze lezen. En je kent mensen met Tourette.
Ja.
Dan spreken we bij mensen met Tourette van die af en toe die woorden uitspreken die net niet mogen, hè, die tic nerveux.
Poep, zeggen die ineens tussen.
Ja, die zeggen dan ineens poep ertussen. Dat noemt trouwens coprolalie. Coprolalie, dat betekent letterlijk poep praten. Hè. Dus niet alle mensen met Tourette hebben dat. Hè. Het wordt ook zo genoemd in de medische term, poep praten. En inderdaad, die hebben dat inhibitiemechanisme niet. Dus die poepwoorden, die komen er bij hun, of die taboewoorden, sorry, die komen er bij hun spontaan uit als een tik, omdat dat inhibitiemechanisme er niet is.
Ja, ja, ja.
En omdat die link in de hersenen veel sneller gaat tussen die taboewoorden. En een keer plop springt die eruit, omdat dat inhibitiemechanisme er is.
Ah, ja, bij mij is het gewoon dat ik denk, oh, ik wil dat zeggen, maar ik doe het niet.
Ja.
Ik heb het, precies.
Ja. Ja, en zij hebben dat controlemechanisme niet. En dat is best interessant, want dan kun je over de hele wereld mensen met Tourette pakken bijvoorbeeld, en zie je verschillende woorden die eruit komen. En dan zal iemand uit Amerika en andere woorden eruit stuwen dan iemand in Nederland.
In Nederland zegt geld. Geld.
Ja, of iets anders, ja.
Ja. En maar is dat een beetje die taboewoorden zit een beetje, hè, een beetje in de emotionele hoek, zeg maar, van je hersenen? Dat ligt in mijn gedachten een beetje bij wat ook angsten zijn. Dus dat je daar zit ook, dat is ook vaak irrationeel. Ik ben bang voor hoogtes. Terwijl ik kan gewoon een kilometer of een stoeprandje lopen van 10 centimeter breed. Daar val ik niet vanaf. Maar als ik op een rand loop waar 10 meter verderop een afgrond is, dan ben ik doodsbang en dan poep ik in mijn broek, bij wijze van spreken. Dat is ook irrationeel. Dat zit ook een beetje hierin dus. Dat is een beetje dezelfde kant volgens mij, toch?
Ja, natuurlijk. Angsten en emoties en dergelijke zitten allemaal aan die, ja, aan precies, die rechterkant. Ja. Maar als je een ouder bent van kinderen, dan weet je ook dat het ene kind die hoogtevrees heeft en het andere kind...
Nee, precies.
Veel minder. Ja, ja. En waar dat dan precies aan ligt, ligt het dan aan opvoeding of aan...
Ja, dat is natuurlijk misschien weer meer aangeboren.
Dat kan ik nu geen uitsluitsel
over
geven.
En dan die taboes, zeg maar, over de vrouwelijke kant. Hè. Dus bijvoorbeeld menstruatie. Nou, daar kunnen ze er gewoon over hebben. Van, joh, maar als het tegen moet gaan naar je manager gaan of leidinggevende en zeg je, oh, ik werk vandaag eventjes niet, want ik heb zo'n last van menstruatie. Dat is iets wat heel weinig gebeurt.
Ja, kijk, in Nederland is er heel mooi onderzoek gebeurd. En onder andere aan Radboud. En ook gepubliceerd in de BMG. Dus echt wel deftig onderzoek. En daar zijn ze gaan kijken naar de productiviteit. Welke invloed heeft menstruatie op productiviteit op de werkvloer? Nu, een van de grote problemen die veel MT-leden hebben, bij wijze van spreken, is als je gaat kijken naar ziekteverzuim, dan zie je inderdaad dat vrouwen wat vaker ziekteverzuim vertonen dan mannen. Maar je kan er weinig naar handelen, want het eerste wat die mannen dan doen in zo'n MT-meeting is naar elkaar kijken. Van ja, is dat zo? Waarom is dat zo? Is dat dan eventueel door menstruaties? Maar 80% van de vrouwen die geeft de reden niet op als het menstruatie is. Dan zeggen ze, ik heb hoofdpijn, ik heb dingen. Maar ze zeggen niet, ik heb menstruatie.
Ja, ja.
Of ik heb menstruatiepijn. Dus daar zit al een probleem, omdat je dan niet de juiste cijfers hebt als management om te beslissen waar ligt het
ja, wat, waarom iemand eigenlijk ziek is.
Waarom zijn ze ziek?
Ja.
Je zit al sowieso met ziektes. Je hoeft het niet te zeggen, je mag het niet zeggen en allemaal die zaken. Ja. Maar menstruatie is geen ziekte in feite. Het is een wederkomend natuurlijk fenomeen. En het klopt dat de ene vrouw er iets meer last van heeft dan de andere vrouw, maar toch heeft 30% er heel veel last van. Dus dat is al geen minderheid meer bij wijze van
spreken. Nee, precies. Dat is echt veel.
Dat is echt veel. Dus als die vrouwen comfortabeler zouden zijn om het te zeggen, dat zou al een eerste stap inderdaad zijn om een goede maatregel te kunnen gaan vastleggen. En maatregelen, dat is dan weer interessant, dan wordt er vaak gesproken over menstruatieverlof. In Spanje bijvoorbeeld is dat over het laatst weer in het nieuws gekomen. En 2 jaar geleden heeft FNV ook interessant onderzoek gedaan naar menstruatieverlof. En wat was hun besluit? In Nederland is het taboe op menstruatie te groot om over menstruatieverlof te beginnen. En dat zie je ook in Japan, is er al sinds de jaren 50 menstruatieverlof. Bedrijven zoals Nike bieden het ook aan. Het wordt niet genomen.
Oh ja, precies. Dan ga ik dus als het... Ja, precies. Dan weten ze dat het zo is.
Stel dat je als nu al 80% van de vrouwen het niet durft zeggen, waarom zouden die dan plotseling menstruatieverlof durven nemen? Dat is anders in Spanje.
Ja, maar in Spanje daar, dan is daar dit specifieke taboe dan anders? Hebben ze daar, kunnen ze daar vrijer over praten? Is dat anders? Of?
Kijk, hè, Spanje, Portugal zijn een beetje... Wij gaan vaak naar de noordelijke landen in Europa gaan kijken om te gaan zien van, kijk, hoe zit emancipatie? En waar zit er het meeste verlof? Hoe wordt dat verdeeld tussen man en vrouw? Hoeveel deelnemers zijn er in de politiek en allemaal? We kunnen het gerust ook eens over hebben. Vrouwen dan. Nu, Spanje, heel veel mensen weten dat niet, maar ik denk dat Spanje van de 17 ministers waren er 11 vrouwen. Of nu, huidig nog altijd. Veel mensen, dat bereikt dan het nieuws meestal niet. Nee, wij kijken altijd naar Zweden en Noorwegen en allemaal die zaken. Maar ja. Spanje heeft daar een veel langere geschiedenis. Gisteren werd er in de Eerste Kamer in Nederland gestemd over de dubbele achternaam.
Ja, dat is waar. Ja.
Ja. In Spanje bestaat dat al 40, 50
jaar. Dat is waar, ja, want een vriend van mij die heet inderdaad met 2 achternamen.
Ja, klopt, dat is al eeuwen in België in 2014. En nu pas in Nederland. Dus je ziet dat een land zoals Spanje gerust voorop loopt. Terwijl dat in de perceptie vaak helemaal anders is. En een veertiental jaar geleden was er zelf nog betogingen in Spanje, omdat in de wet dan stond bij 2 namen. En als de mensen, of als het koppel er niet uitkwam, welke naam als eerste, dan ging de overheid beslissen dat het de eerste man was.
Oh.
Er werd geprotesteerd op straat. En de vrouwen kwamen op straat. Die emancipatie is daar toch een stapje. Activisme is daar een stapje verder.
Maar is het zo dat het menstruatieverlof bijvoorbeeld in Spanje dan ook veel vaker wordt opgenomen?
Ah, het wordt nu pas geïntroduceerd.
Oké. Okay. Maar is de inschatting die daarop gemaakt wordt, van nou, daar zijn we en daar zijn de vrouwen er wat minder, is minder taboe omheen, dus is de verwachting dat dat te makkelijker wordt opgenomen?
Laat ons hopen dat het kan opgenomen worden, dat de vrouwen het durven opnemen en dat ze het durven zeggen. We gaan dat moeten zien.
Ja, precies.
We zien dat in waar het bestaat, nu al, weinig wordt opgenomen.
Maar hoe doe je dat? Want als het, kijk, terwijl het eigenlijk best wel belangrijk is om het dan bijvoorbeeld te introduceren, maar mensen of dames maken daar geen gebruik van, want het is een taboe. Is daar dan een manier om daarmee om te gaan? Of is dat gewoon de tijd die dat dan moet oplossen?
Ik zou daar vooral willen zeggen, kijk, je moet het taboe aanpakken. Als het taboe klein is, zullen die vrouwen dat wel gaan vragen. Als het taboe groot is, gaan ze dat niet gaan vragen. Dus
ja.
Het taboe aanpakken is in feite belangrijker dan de maatregel. Je kunt heel populaire maatregelen als land nemen, maar als het taboe erop is, dan gaat
het kun je taboes wegkrijgen eigenlijk? Je moet moeilijk heel het land gedragstherapie geven, toch?
Ja, maar zoals ik daar juist zei, inderdaad, met een kind kun je dat doen, die gedragstherapie. Och, kijk, die gedragstherapie, zoals daar juist, ik geef jou het voorbeeldje van, je gaat dat kind belonen voor die inspanning te doen. Word jij als vrouw beloond om menstruaties te hebben? En dat aan te kondigen op je...
Met werk? Hoofdpijn misschien, maar dat is niet echt per se een lekkere beloning.
Nee, maar hetzelfde geldt voor zwangerschap. Zwangerschap is ook zoiets, hè? Zeg ik het op mijn werk? Zeg ik het in een sollicitatiegesprek? Dat is ook altijd de grote vraag waar we eeuwig en lang kunnen over discussiëren.
Ja, volgens mij mag je er als aannemende partij, als werkgever, niks mee doen. Maar ja, voor mij, de meeste vrouwen denken, ik zeg wel niks. Want ik krijg minder kansen, toch?
Ja. Dus je zou het kunnen zeggen. En dan moet je als vrouw gaan beslissen, ga ik mijn kansen vergroten of verkleinen? Moeilijk onderwerp.
Precies. Ja.
Moeilijk onderwerp. Maar in Nederland zit je dan ook al met die 1 jaar periode, hè, de tijdelijke contract van 1 jaar. Dat is ook iets wat typisch Nederlands is. Een hele lange proefperiode noem ik dat dan.
Ja, dat is waar. Ja.
Dus in dat jaar weet jouw manager toch of je transparant geweest bent of niet.
Maar en als je dan geluk hebt, krijg je nog 1 jaar. En dan nog 1 jaar. Ja, en na 3 jaar proeftijd zeggen we, nou mag je blijven.
Ja, maar kijk, zwangerschap. De reden waarom dat jouw werkgever dat niet zo tof vindt om zwanger te zijn, is natuurlijk, stel dat je een kleine werkgever bent. Je bent een slager en je hebt eindelijk genoeg omzet om iemand aan te werven. En plots is die persoon zwanger. Dan moet jij toch nog weer 1 jaar op je eentje...
Dat snap ik ook wel. Dat is ook lastig, toch? Ja.
Ja. Dus het is in feite voor die slager een beetje een straf.
Ja, om iemand aan te nemen.
Om iemand aan te werven die en als kleine zelfstandige, grote bedrijven kunnen daarmee omgaan. Zouden daar moeten mee omgaan, hoop ik. Dat ze daarmee kunnen omgaan.
Ja, maar dat snap ik ook wel. Ja, dat is ook, en dat is ook wel een lastige natuurlijk daarmee.
Ja, maar stel nu dat je die slager gaat belonen. Dan zou je in een andere mentaliteit terechtkomen. In plaats van straf, van, oh ja, ik word beloond. En bijvoorbeeld dat de overheid jou dan een anderhalf loon teruggeeft of een interim geeft of weet ik veel wat. Maar nu word je bestraft. En dat bestraffen is ook bij dat kind verkeerd. Je mag dat kind, je mag niet boos worden op het kind omdat het niet kan naar het toilet gaan. Nee. Je moet het net gaan stimuleren. Je moet hier de werkgever gaan stimuleren om ook daar positief in te staan. En dat is soms iets wat je in feite in bijna geen enkel land terugziet. Er is geen enkel land die nu momenteel die klik gemaakt heeft van oh, we zouden dit moeten zien als een taboe en het dan ook behandelen als een taboe. Op een medische manier.
Ja, ja. Zijn er helemaal geen goede voorbeelden eigenlijk nog?
Op dat taboe van zwangerschap tijdens een sollicitatiegesprek of op de werkvloer?
Nou, maar in het algemeen, dat je zegt, nou, er zijn wel landen waar, ik bedoel, Nieuw-Zeeland heeft al lang een vrouwelijke premier gehad. Hetzelfde geldt voor Ierland, Spanje is veel vrouwen in de politiek. En dat landen waar dus meer aandacht is voor nou ja, een loonkloof, waar we het net even voor de uitzending over hadden, of menstruatie, of zwangerschap, of allerlei andere taboes, zeg maar, die tussen mannen en vrouwen heersen op de werkvloer, dat die dan daar beter worden opgepakt?
Ja. Een land die een maatregel neemt, zoals bijvoorbeeld menstruatie, dat is goed. Hè, want je spreekt erover, je kadert het ook. Hè, en je geeft er een financieel kader ook voor. Dat is sowieso goed. Op vrouwen in de politiek, omdat je dat nu eventjes aanhaalt, dat is ook wel zeer typisch Nederlands.
Dat gaat wel lekker. Moeten we straks nog even over België hebben, vind je niet?
Nee, maar Nederland heeft een enorm bijzonder sterke economie. Altijd gehad. Nederland heeft ook altijd heel vrij gevochten. Het vertellen van de mening is bij wijze van spreken staat dat op elke vlag geschreven. Dus die vrijheid is enorm belangrijk in de Nederlandse cultuur. Als je dan gaat werken met quota, zoals dat in alle andere landen gebeurd is voor vrouwen in de politiek, dan stoot dat net iets te veel tegen het vrijheidsprincipe. En dat aanraken is misschien ook een beetje taboe in Nederland. Maar als je gaat zeggen in Nederland, we gaan quota, dat ligt veel moeilijker in een liberaal, precies, vrij land als Nederland. Vrije marktprincipe heerst hier, concurrentiestrijd heerst hier en iedereen is gelijk. Maar in feite is dat niet zo.
Nee.
Niet ieder. Dus wat heeft België gedaan? Al lange tijd quota ik zou eventjes moeten kijken wanneer dat het was, maar toch al langere tijd quota ingevoerd in de noordelijke landen ook. Denemarken denk ik nog niet zo heel lang geleden. En Denemarken is een beetje gelijkaardig als Nederland op dat vlak. Maar je ziet dan ook dat Nederland, denk ik, van Noord-Europa het enigste land is die nog nooit een vrouwelijke premier heeft gehad.
Nee.
Niet dat dat een streefdoel zou moeten zijn om een vrouwelijke premier, maar je ziet dat wel. Het gaat hem. België heeft ook al eens een transgender minister gehad. En ik wist dat niet. Dat is dan ook het grappige. Mijn vrouw wist dat ook niet. Pas toen we naar Nederland gekomen zijn, werd ons dat verteld. Oh, jullie hebben een transgender minister. Hebben wij zo een transgender minister? Ik wist dat niet.
Nee, maar dat komt ook omdat jullie zo onwijs veel ministers hebben natuurlijk.
We hebben er banaal veel overheden, ja.
Ja, precies.
België is niet zo efficiënt als Nederland, hè.
Maar wel een transgender minister, dus dan wel weer een mooie stap voorwaarts.
Nederland was wel het eerste land met homohuwelijk. Dus dan denk je van, Nederland is altijd heel vooruitstrevend. En dan in de cijfers net niet, want dan zie je dat er inderdaad veel minder vrouwen deelnemen aan de politiek in Nederland. Ten opzichte van buurlanden bijvoorbeeld. En dan zie je ook dat de loonkloof in Nederland ook veel groter is. Hè. In België ongeveer 3%, in Nederland bijna 13%. Afhankelijk van de bron die je gaat.
En wat is daar de belangrijkste verklaring voor dan?
Je hebt het verklaarde loonverschil. En dat komt natuurlijk door deeltijds werken. Maar zelfs als je dat halftijds werken, wat dat heel populair is in Nederland, als je dat ook mee in rekening brengt, dan zit je ook nog altijd aan een 7% loonkloof die niet verklaard kan worden.
Nee.
Of waarvoor dat de verklaring dan bij wijze van spreken een oneerlijke verklaring
is. Alleen maar geslacht is.
Ja, geslacht, ja. Ja. Maar waarom in België is dat dan nog veel kleiner? Want van die 3% loonkloof die je hebt, reduceer je dat naar ongeveer 2%.
Maar hoe komt het dan dat in Nederland zijn die vrouwen dan denken, joh, het zal wel? Ik vind het wel best of zo? Of zijn de mannen van, ja, wij bepalen dit? Of Of is dat geld? Dus we praten er niet over. Dus we vinden het moeilijk om dat überhaupt te berden te brengen in een gesprek. Dus heb je enig idee waarom dat verschil in Nederland dan groter is?
Ja, ik heb er geen idee over. Er is onderzoek naar.
Oké, dat is nog beter.
Er is onderzoek naar wat het de oorzaak ligt voor de verklaarbare. Maar je mag cultuur in deze niet onderschatten. En het streven naar geld is in Nederland al een beetje meer taboe, zoals dat we daar juist gezegd hebben.
Ja.
Dus dan wordt het voor een vrouw, het streven naar geld en succes en status en alles wat dat daarom hangt, ook nog wat meer taboe. Want dat zie je in verschillende landen. Nu, geld is een taboe. Of geld verdienen is een beetje taboe. Succes daarmee oogsten is een beetje taboe. Maar je hebt ook het taboe dat gaat over opvang van de kinderen. Dat klinkt misschien raar, maar als je van verschillende landen reist en je komt dan bijvoorbeeld in Nederland toe en je luistert naar de radio, dan hoor je af en toe en word je altijd getriggerd van ze maken de vergelijking met België. Ze maken de vergelijking. En dan is altijd op heel specifieke momenten dat je dan zegt van tja, dit halen ze aan. En een paar maand geleden inderdaad op de radio gaat het over kinderopvang. En dan vergelijken ze vaak met België, waar dat kinderopvang goedkoper is, bijna gratis is. En tegelijkertijd wordt daarbij gehaald, ja, maar, zegt die journalist, in België had je ook een kindje die gestorven is. 3-4 jaar geleden, heel erg. Maar onmiddellijk zie je hoe dat de journalist teert op de cultuur die er is. Van, we kunnen dit beter als vrouwen zelf doen. We kunnen beter, en onmiddellijk wordt het weer gekaderd van, kijk, als je je kinderen te veel in de opvang steekt, dan kun je zoiets meemaken.
Ja, oh ja,
ook al is dat lange tijd geleden. En
slaat nergens op. Ja,
en slaat in feite nergens op, want met alle respect, er sterven heel wat kinderen. De kindersterfte is ook een taboe, zowel tijdens de zwangerschap als kort na de zwangerschap. Daar wordt ook heel weinig over gesproken. En snappen we dat dat gerust niet gemakkelijk is om over te spreken.
Ja.
Maar dat wordt dan specifiek aangehaald. En dan zie je dat de cultuur er toch sterk op gezicht van potverdorie, opvang moeten we dan toch misschien beter zelf doen. En dat wordt er met al die kleine zaken toch wel een klein beetje ingelepen.
Maar volgens mij is Nederland ook niet het land waarbij je in verhouding een hele hoge aantal thuisbevallingen hebt, bijvoorbeeld.
Ja, maar dat is dan weer dat de Nederlandse mentaliteit is natuurlijk heel sterk gericht op zoveel mogelijk natuurlijk en zo weinig mogelijk kosten voor de zorg. Dus als je in België bevalt, dan lig je 3-4 dagen in het ziekenhuis en dan komt familie langs met champagne en allemaal die zaken. Als je in Nederland bevalt, dan doe je het liefst 's morgens en ben je 's avonds al terug thuis. En dat is natuurlijk een veel efficiëntere, kostenefficiëntere dan wat België. Je had niet horen zeggen dat België kostenefficiënt of te koer efficiënt is.
Nee, maar ik weet nog wel dat toen bij onze jongste werd geboren, toen gingen wij in het ziekenhuis in Rotterdam. En toen, dat ging allemaal super voortvarend. Dus na 1,5 uur lag Merel weer met de kleine op bed. En toen zei die verpleegkundige, ja, je mag wel blijven. Maar je kan ook lekker naar huis gaan.
Ja.
Want dan kan er iemand anders komen. Toen dachten we, nou, zo gaan we naar huis. Dus dat was een soort van boodschappen doen. We kwamen met een lege buggy of heen en terug was hij gevuld. En dat duurde denk ik 2 uur voor mijn gevoel. Mega efficiënt ging het allemaal. We waren weer thuis, maar het was wel apart. Ja.
Ja.
Zo doen we dat dan hier.
Het algemeen bewustzijn om... Dat iedereen kan bijdragen tot een besparing voor de staat, in feite. Ja, dat is in Nederland zeer, zeer goed ingeburgerd. In België of Vlaanderen ga je zeggen, alles wat ik kan krijgen van de staat, geef mij maar.
Ja, dus andersom. Grappig.
Ja, alles wat ik kan pakken, pak ik. Dat is een andere mentaliteit.
Ja.
En het is ook een cultureel goed. Elke keer als je het kan pakken, is het goed. Oh, je hebt een trucje om nog wat geld van de staat te pakken. Nou, oké, leer het mij dan. In Nederland ga je dat niet zeggen.
Nee, grappig. Hey, en we zijn toch alweer een tijdje bezig. Dus ik ben benieuwd, wat zijn nou nog... We hebben die menstruatie, zwangerschap. Zijn er andere taboes waar jij druk over maakt? Zeg maar, ik vind dat daar echt wel meer aandacht voor moet zijn.
Ik denk dat we het moeilijkste taboe nog niet besproken hebben. En dat is dat van menopauze. Als we dan over de werkvloer hebben. Vrouwen die gaan die ganse cyclus door. En daardoor... zijn ze, bij wijze van spreken, gans hun carrière benadeeld op die werkvloer. Mannen beseffen dat vaak niet, omdat het altijd over kleinigheden gaat. En dan kom je al op een iets oudere leeftijd en dan moet je nog die menopauze door. Nu, menopauze is een moeilijke, want de vrouw verandert en ze verandert zelf in die mate dat ze zich emotioneel ook anders gedraagt dan dat ze zich zou willen gedragen. En dat heeft een effect op het werk soms, maar ook thuis op de relatie. En dat is een van de moeilijkere taboes. Ja.
Dus wat, dan houden we het bij, ja, ik heb een opvlieger en punt.
Ja, er zijn steeds meer bedrijven die ook wel durven investeren in opleidingen op de werkvloer, om het te hebben over menopauze. Omdat wij nu wel met een overgrote hoeveelheid vrouwen van die leeftijd op veel werkvloeren zitten. Dus, en daar is praten. Hè. Praten is altijd de sleutel om taboes aan te pakken. Ik zeg in mijn keynote, taboes blijven leven zolang je ze doodzwijgt.
Wat zeg je nou eigenlijk? Dus eigenlijk wat ik moet met mijn kinderen aan tafel praten over seks. Dat ze lekker moeten gaan poepen. Dat mama soms buikpijn heeft en dat het gewoon hartstikke goed is. En dat je dus dat soort dingen waar je eigenlijk... Dat je denkt, ja, dat kun je niet maken. Maar als je maar gewoon zegt, ja, je moet voelen naar bed. Want pap en mama hebben vanavond zin in elkaar. Dat je dat maar gewoon hup op tafel legt tijdens het prakkie.
Ja, ja. In feite zou je ook moeten zeggen van als jouw kind een poep grapje maakt. Dat je hem eventjes vraagt wat hij daar dan zo grappig aan vindt. Wat vind je grappig? Aan menstruatie. In Nederland heeft Plan International 2 jaar geleden ook onderzoek gedaan naar hoe zit dat nu met menstruatie en jongens van de leeftijd van 15 tot 25. En dan zie je dat 41% van de Nederlandse jongens het beschamend vindt om een vrouw met een tampon naar het toilet te zien gaan. Dat is niet beschamend om een vrouw met... Maar toch zal de overgrote gedeelte van de jongens dat beschamend vinden. En dus zal dat meisje die tampon wegsteken, als geen tampons voorradig zijn in de toiletten, dan zal ze dat wegsteken en ze zal dat... En dat is jammer natuurlijk.
Is het dan ook zo dat er meer taboes zijn richting zeg maar, de vrouw, menopauze, menstruatie, zwangerschap, dan richting ons als man zijnde?
Ja. Nee, dat kun je niet anders. Iemand die anders zou willen bewijzen, die mag mij dat eventjes bewijzen. Maar vrouwen lijden inderdaad veel meer onder taboes op de werkvloer dan voornamelijk, dan dat mannen dat doen.
Maar het is ook al met seks bijvoorbeeld. Als je als meisje, vroeger toen ik nog, toen opa nog jong was hier. En dan had ik het misschien 2 meisjes een kusje gegeven vanavond. Dan was ik een held, weet je wel. Dan werd ik onthaald door mijn vrienden als de koning van het weekend. En als een meisje dat deed, dan was het een hoer. Dus ja. dat was daar ook al. Dus er zit in allerlei opzichten, komt dat natuurlijk terug.
Het zit in heel veel opzichten en ik denk dat heel veel mannen zich er totaal niet van bewust zijn dat de journey van de vrouw daar veel meer last mee heeft dan de gemiddelde man. In feite, als ik aan jou zou vragen, welke taboes heb jij als man?
Ja, geen idee eigenlijk. Misschien veel, minder denk ik, weet eigenlijk niet. Wel, wat zijn de taboes van ons? Ik praat over heel veel dingen. Misschien geld in Nederland zou wel een taboe kunnen zijn bij mij.
Ik ken jouw leeftijd niet.
Dank je.
Maar ik weet dat je 2 kinderen, misschien wil je een 3e kind. Of misschien heb je al beslist van geen kind meer te maken.
Dat gaat niet meer lukken, want die...
Die knip heb jij gehad.
Die hebben we weggeknipt.
Oké, dat is heel goed, want dat is wel een taboe. Bij mannen.
Heb ik wel taboe, althans. Ik heb de knippie laten doen.
Ja, heel goed. Ik ook.
Maar dat ging niet zo heel denderend, dus ik moest weer terug naar het ziekenhuis. Interne bloedingen en drama was dat. Maar daarmee is het een taboe geworden voor mijn vrienden. Ik dacht, ja, mooi niet. Gaan we dus niet doen. Die gozer liep met zo'n zak, weet je wel, dus dat gaan wij mooi niet doen. Ja. Toen ik zeg, joh, stel niet aan, stel niks voor, gewoon doen. Voor je vrouw ook relaxen, die hoeft hem ook niet meer te slikken, weet je wel.
Ja. Maar heel goed dat je het zegt. Want vasectomie is inderdaad een beetje een taboe bij mannen. En laten knippen in jouw balzak. Ook al duurt het maar 15 minuutjes.
Het stelt echt niks voor.
En het is 2 keer niks. Hè. Het is een ambulante ingreep. Je hoeft gewoon maar langs te gaan. 15 minuten later ben je geknipt.
Ja. En geschoren.
En geschoren. Ja. Klopt. Wat je bijvoorbeeld ziet daar, is dat als jij het gedaan hebt... dat onmiddellijk heel veel erover gesproken wordt. Ja. Ik heb het gedaan en onmiddellijk had ik 2 vrienden, een buurman en zijn broer, die het ook deden. En dat is een typisch gevolg van de gesprekken die daarna plaats hebben. En door erover te praten, en in die mate erover te praten, dat ze zeggen van, kijk eens, die man doet het. Die man...
Leeft nog.
Leeft nog.
Loopt gewoon.
Maar daar zijn we ook een beetje trots op die man.
Ja, precies, ja.
Op die manier, want mensen in hun trots plaatsen, is een belangrijke aanpak in taboes. daardoor ga je dan gaan zien van oké, er zijn er nog die dat doen. Of die het beginnen overwegen. En mijn uroloog zei dat ook. Hè. Die van, als je nu dat jij komt, gaan er nog vrienden van jou komen. Het was bij mij 15 minuten en een week een beetje blauw. En het is al zo lang geleden dat ik het mij niet meer kan
herinneren. Ja, zeker. Ah, ja. Nou, dus dat is misschien nog een mannelijk taboe.
Is dat een mannentaboe? Ja. Zeker, de mannen gaan daar niet zo gemakkelijk onmiddellijk over spreken. Hoe verlaag je dat taboe? Door ervoor te zorgen dat die vrouwen dan trots zijn op de man die het wel doet.
Oh, dus dat ze bij hun vriendinnen gaan opscheppen van mijn man.
Achter jouw rug zal jouw vrouw opscheppen.
Ja, precies. Ik heb wel een stoere vent thuis. Ja. Dat
kijk eens, mijn vent die... En laat ons zeggen, als je nu, jij hebt nu 15, 20 jaar anticonceptie bespaard voor jouw vrouw. Dat is toch een mooie.
Dat is ook, ja, en het scheelt ook het Nederlandse overheid weer een heleboel geld. Dus hè? Misschien moet je het zo triggeren. Dan beloon je de belastingverlaging. Ja. Weet ik, veel.
Ik heb eventjes gecheckt onlangs nog. En wat was het? Bijna €500 voor een kwartiertje werk. Ik denk dat de uroloog...
Die is ook blij met je.
Die is ook blij met jou, want hij heeft enkel maar een schaar en een beetje draad nodig. Ja. Voor de rest is er geen moeilijk of duur pharma, geneesmiddel of medical device bij nodig.
Ja. Ja, dus, en die hormonen, die dus, dat is natuurlijk ook een taboe. En misschien, al die hormonen die je maar slikt om die anticonceptie. Dat het voor een jong meisje misschien prettiger nog is, maar op een gegeven moment is het ook niet denderend, zou ik zeggen.
Ja, en de impact daarvan is wel onderzocht. En de nieuwere geneesmiddelen, anticonceptiemiddelen, zijn wel altijd met minder neveneffecten. Maar de lange termijn neveneffecten, ja, daar moeten we dan toch altijd een beetje op wachten. Ja. Anticonceptie is belangrijk geweest in die ontvoogdingstijd, in die emancipatie. Ja. Maar anticonceptie tot 40 is soms wel natuurlijk dat je toch wel eens de vraag kan stellen, is dat hetgeen wat we wouden hebben?
Ja, exact. Ja, precies. Op een gegeven moment wordt het ook tijd voor de man om even iets duit in het zakje te doen.
Dat is heel mooi gezegd.
Precies, ja. Oké, een beetje zo tenslotte. Als je, dus we moeten het erover meer over hebben.
Ja, pratend.
Meer praten. Gewoon, ja. En dan niet met haha, poep, maar gewoon, oh, poep, wat bedoel je eigenlijk? Waarom is het grappig? Dus dat gewoon normaal doen en niet er spastisch over doen, grappig over doen of wat juist niet bespreken, maar gewoon...
Ja, maar humor mag, hè? Humor is een belangrijk vehikel als we het gaan hebben over taboes. Je kan bijvoorbeeld... Philip Goebbels, die heeft zijn programma Taboe. Maar wat hij eerst doet, praat met de mensen, plaatst ze in feite in hun trots. Hij creëert daar context rond die mensen, zodanig dat ze voldoende sterk in hun schoenen staan, voldoende trots hebben om schaamte te trotseren en de humor die hen dan uiteindelijk niet kan deren. Dus als je het goed doet, kan humor een fantastisch vehikel zijn om het te hebben over taboes.
Okay, dus wel gewoon, maar bespreekbaar maken op een luchtige, humorvolle manier mag gewoon.
Ja, maar je bewust zijn van de schaamte die erachter schuilt. Ja. En als je daarvan bewust bent, dan krijg je ook onmiddellijk dat respect.
Alright. Andere dingen nog die kunnen helpen?
Ik zou zeggen praten, want taboes die blijven leven zolang je ze doodzwijgt.
Ja, alright. Hey, en kun je als... het dus opleggen van maatregelen, hoe populair ze misschien ook zijn. Je krijgt verlof als je dit of als je zwanger bent. Nou, kom bij mij werken. Dat werkt eigenlijk niet. Het eerste taboe moet het weg voordat het omarmd wordt.
Ja, die maatregel kun je doen. Het is altijd goed van die maatregelen te doen. Dan creëer je een kader. Dat is altijd goed. Maar je moet er inderdaad evenveel aandacht of misschien zelfs nog meer aandacht geven aan het taboe. En dat te doorbreken. Want anders gaat die maatregel niks uithalen. Dat zie je heel veel landen dat die maatregel dan niks uithaalt.
Ja, dan is het een symboolmaatregel.
Dan is het een pure symboolmaatregel. En daar heeft FNV dan wel 100% gelijk. Dat ze zeggen van het is nog te vroeg in Nederland om hierover menstruatieverlof te hebben. Ja.
Philip, leuk dat je er was. Mensen kunnen jou boeken. Dus jij hebt hier een leuke, inspiratievolle, energieke keynote over.
Ja, inderdaad.
Opgesteld, waarbij je dan organisaties ook hier bewust van maakt. En ook de vrouw eigenlijk een beetje in de kracht zet en trots maakt. En de mannen laat nadenken van, nou, we moeten hier ook maar wat mee doen in de organisatie. Vertaal ik dat een beetje goed?
Ja, en het gaat in feite over, als je taboes doorbreekt, dan creëer je een inclusievere werkvloer.
Ja, nou, heel belangrijk. En mensen, waar kunnen ze Philip de
Groeven? Oh, Philip de Groeven.be.
.be, ja.
Ja, .be.
Toch nog de Belgische roots zitten er gewoon goed in. Heel goed. Nou, fijn dat je er was.
Hartelijk dank voor de uitnodiging.
Ja. En jullie bedankt voor het luisteren en of kijken. Ik vond dit weer een leuke, mooie aflevering. Als je nou denkt, dat vond ik ook waardevol. Deel hem dan met mensen die hier interesse in zouden kunnen hebben. Dat kun je gewoon doen door het sturen. Je kunt hem ook 5 sterren geven waar je hem luistert of kijkt, want daarmee wordt je makkelijker gevonden. En zo kunnen we allemaal bijdragen aan het belangrijke doel om 10 miljoen mensen te inspireren, betere keuzes te maken voor zichzelf en de mensen om hen heen. En de taboesfeer is natuurlijk heel belangrijk, ook als we daar maar met z'n allen veel over praten, worden die steeds kleiner. Nogmaals, dus dank voor het luisteren. Ik zal nog even voor de echte puristen een muziekje aanzetten op het einde, zodat je weet dat het voorbij is. Tot snel, hele fijne dag en tot de volgende keer.